Het woord van onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, en daarvan de versen 31 en 32. Lucas 22, de versen 31 en 32. Daar spreekt het woord des Heeren al dus. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te zichten als de tanden. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En gij, als gij eens zo bekeerd zijn, zo versterk uw broeder. Tot zover. Let mij een ogenblik op de vordering van de Satan. In de tweede plaats op het gebed van de Heer Jezus. En in de derde plaats op de behoudenis van de zondaar. De vordering van de Satan. Vorige week hebben wij een gedeelte uit de lijdensgeschiedenis niet overdacht, namelijk het woord van Judas: wat wilt gij mij geven en ik zal hem u overleveren. En we hebben gehoord op het ontzettende van die daad, maar ook op de overlevering van de Heer Jezus Christus door ons mensenkinderen, die dag aan dag voortgezet wordt. Onder allerlei vorm en door allerlei motieven, om onze lust en onze eer en ons gemak en alles wat daarbij komt, dat hij wordt overgeleverd. Nu, omdat wij slechts hier en daar een moment aan stippen, nu wilde ik deze morgen, zo de Heer, weer een ogenblik letten op het vermanende woord van de Heer. De Heer zeide tot Simon: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u zeer begeerd om te zitten als de tarwe. Dat woordje, de Satan heeft u zeer begeerd, is iets te zwak uitgedrukt. Dat woordje zou je ook kunnen vertalen met eisen en of vorderen. De Satan heeft gevorderd bij God. Hij heeft geëist. En de Heere zeide: als de Heere iets zegt, dan heeft dat altijd betekenis, uiteraard. Als wij iets zeggen, kun je wel wat vergeten, maar wanneer de Heere iets zegt, is het altijd van de allergrootste betekenis. Hij wordt hier genoemd de Heere, die weet, die de gebieder is, die in alle vernedering toch is en blijft macht hebbende. Ook al zal hij zich overgeven in zwakheid en in lijden. Dat lijden en die zwakheid is een daad van hem. Maar hij is en blijft de Zoon van God en de Zoon des mensen. En de Heere zeide: zo hebben zij een menigmaal ook gezien en aangesproken: Heere, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Ze zagen hoe hij als de Heere de storm kon bedaren en macht had over de boze geesten. Het is de Heere, hebben zij menigmaal gezegd. Als een reflex op Psalm 146, het is de Heere die het rechterarme der verdrukte gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt, is de Heere van alle heren. Deze Heere zegt: Simon, Simon. Zo heet het eigenlijk de apostel Petrus. De Heer had hem een andere naam gegeven. Er is ook vaak wel sprake van Simon Petrus. Hier staat alleen Simon. Wat wil de Heer daarmee zeggen? De Heer wil ons daarmee zeggen dat wij wel gauw kunnen denken een Petrus te zijn, een rotsman met een zeer goede belijdenis die wij verdedigen moeten, maar dat nog zo gemakkelijk niet is als dat wij denken. U zult misschien zeggen, ja man, het gaat helemaal niet zo gemakkelijk, het gaat helemaal niet. Om nou een Petrus te zijn, ja, dat weet ik wel. Al zulke soort woorden liggen ons bestorven op de lippen. Maar als we dan eens een klein beetje blunderen, het gaat niet helemaal goed, dan zijn we helemaal in de war. Zo overtuigd zijn wij dan zogenaamd dat we, wij kunnen geen Petrus zijn. Maar als we een keer echt denken dat we het verkeerd doen en dat we eigenlijk een beetje een Simon zijn, gewoon, in plaats van die ambtsdrager, in plaats van die rotsman met die belijdenis, dan krijgen we kleur als vuur. De dominee of de ouderling of de diaken. Waarom? Omdat hij het graag goed wil doen. En omdat hij ook wel denkt het goed te kunnen doen. Zo moeilijk is het allemaal niet. Ja, kijk, dat moet je altijd bedenken. Je moet altijd denken, wij zijn mensen in ons spreken. Het hele leven met een dubbele bodem. We treden onszelf wegcijferend naar voren. Maar ondertussen, als er wat gebeurt waardoor we enigszins uit ons evenwicht raken. Oh, verschrikkelijk. Zo diep zijn we dan getroffen. Of vernederd, of beledigd, of weet ik wat. Daarom moet je dat niet hard vallen. En je moet er je gedachten een ogenblik bij laten stilten. En de Heer zei het, Simon, Simon. Je zou je ook kunnen lezen, jongens, jongens toch. Gewoon zoals je nou bent, weet je wel, die naam die je kreeg bij je geboorte. Nou ja, het kan wel wat betekenen natuurlijk, vooral voor de Israëliet. Maar wij weten ook, wat is er in een naam? Simon betekent zo'n beetje, misschien heeft zijn vader dat wel gehoopt, en zijn moeder de gehoorzamende. Maar goed, het was dan gewoon zijn geboortenaam, zou je zeggen, zijn roepnaam. En dan spreekt de Heer hem al dus aan om hem een klein beetje te bepalen bij de werkelijkheid. Ik ben een mens. In de eerste plaats. Ik ben niet in de eerste plaats bekeerd, apostel, ouderling, dominee of wat dan ook, maar ik ben een mens. En omdat ik een mens ben, ben ik zwak. Ben ik in mijzelf verloren. Ben ik onmachtig. En hebben wij daarvan gezongen, de drift te veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat? Dat moeten wij altijd bedenken. En God geeft dat we dat mogen bedenken. Zo niet. Des te harder komen de klappen in dit leven aan. Als openbaar wordt dat wij inderdaad mensen zijn. Gewone mensen. Gevallen mensen. Zondaren. Zo zit het in die aanspraak van Simon. Simon zit gelijk al iets van, ja, van die lering. Wij zijn, gij zijt, Simon, geboren. En je bent geboren niet als een heilige, niet als een held van het geloof, niet als een martelaar om de naam en het woord van Christus, maar je bent geboren als een zondaar. Dat moeten we bedenken. Toen mijn oom zo'n klein kereltje was, maakte die van deze wetenschap gebruik. Hij was naar de arts geweest. De dierentuin, dan ook wel in Rotterdam. Hij kwam te laat thuis, een jochie had hem meegenomen en zijn vader was erg streng. Mijn oom, en toen komt hij thuis en toen zegt hij: wat, waar kom jij vandaan? Kom hier, ik zal je een pak slaag geven. En toen riep hij: vader, vader, doe het niet. Je hebt toch zelf gezegd dat we allemaal gevallen zondaren zijn. Nou ja, toen zegt die vrouw, wat dan met dit is. Maar dan moet niet meer gebeuren. Maar zo klein als die was, voelde die wel aan dat vader daar wel een beetje gevoelig voor was. Want vader zal toch ook wel eens een foutje hebben gemaakt. En misschien nog wel eens maken. Simon, Simon. Laat het je toch werkelijkheid wezen. Praktijk in het leven. Ik ben een mens. Zwak. Broos. Vergankelijk. Zondaar. En de Heer zei de Simon, Simon, de Satan heeft u lieden, u allemaal, dat in meervoudvorm, de Satan, dat is de aanklager van de broederen. Dat is de grote hinderaar, de tegenstander van God en van Gods werk. Ziet, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te zitten als de tarwe. Dat wil de Satan natuurlijk altijd. Zichten als de tarwe. Maar hier betekent dat hij juist in deze omstandigheden, in deze laatste nacht, deze laatste uren zou je bijna zeggen, dat hij alles op alles heeft gezet en zetten zou. Om de middelaar te beroven van de zijne. Om God de Vader te krenken en de Heilige Geest te krenken. Hij vordert, hij eist als het ware deze apostelen, deze discipelen, hij eist ze op. Niet alleen Judas, maar ook al de anderen. Wat wil hij dan? Wat eist hij dan? Wel, wie ontneemt de Satan het recht dat hij ons in de zeef werpt en dat hij ons gaat geven? Wie ontneemt hem dat recht? Christus, hij staat nog voor de grote offerande van zijn leven. De lotprijs is in die zin nog niet betaald. En omdat de duivel ook overal tussen zit en overal bij is, en hij die mensjes nog even tevoren had horen twisten, wie de meeste zou zijn, denkt die duivel, jullie, wacht, oh, jullie zijn zulke mensen. Zulke gewone mensen, zulke zondaars. Oh, ik zou jullie willen hebben om jullie eens in de zeef. En dan zou ik eens willen zien wat er van overbleef. Want ik heb al genoeg gehoord deze laatste tijd van jullie zwakheid, jullie eigenzinnigheid, jullie meerderwaardigheidscomplexen. Ik heb er genoeg van gehoord. Ieder wil de meeste zijn. Niemand staat erop om het bekken met water te vullen en de voeten te wassen van elkander. Dus hij vordert als het ware in principe daarom, omdat de mensen hem hebben gekozen in het paradijs. In het paradijs hebben ze voor zijn dienst gekozen. Ze hebben naar zijn raad geluisterd. En nu zegt hij: ja, jullie zijn wel geroepen. En ik weet, ik heb het wel gehoord, dat Jezus gezegd heeft: gij zijt Petra.
van Petrus mocht de belijdenis doen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen op deze belijdenis. Maar de duivel die ziet ook wel, daar hoef je heus geen doorgeleid iemand voor te weten. De duivel ziet toch veel beter dan wij. Ja, toch zijn het mensen. Zijn zondaren. Hoeveel keer is het nou alweer niet fout gegaan? Petrus helemaal. De Heer heeft tegen hem gezegd, ga achter mij Satan. Hier wel, zegt de duivel. Hier wel, ze staan eigenlijk meer aan mijn kant dan aan Jezus kant. Ik heb alles mee om ze als kaf voor de wind weg te blazen. Dat eis ik. Dat eis ik. Want ik ben een sterke vorst. En ik laat mijn gevangenen heus niet zomaar los. Ik wil mijn rechten op ze laten gelden. Kijk, nou ja, als nou toen ze geroepen waren, als ik sindsdien nou nooit meer wat had kunnen zeggen, dan zou ik moeten concluderen, ik heb de strijd verloren. Ik Satan heb de strijd verloren. Maar moet kijken. Er werd ook twisting onder hen wie de meester zou zijn. Dat is toch die oude, boze geest die reeds in het paradijs tevoorschijn kwam. Ten dag als gij daarvan eet, God weet het, dan zult gij hem gelijk. Ze horen bij mij. Satan heeft u allemaal begeerd om te zichten als te starven.
Hij gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Zichten als te starven, wat is dat nou ja? Dat weten we allemaal, we hebben een klein beetje een voorstelling voor. Van. De kinderen weten wel wat zo'n zeef is. Ja, die zeven toen waren wel anders hoor, dat weet ik wel, maar dat hebben de kinderen thuis gezien. Gewoon de zeef waar moeder wel eens appelmoes gemaakt of waar je een beetje rijst in kunt doen en dan lekker schoon spoelen onder het water. Nou, zo moet je zoiets voortaan dan een grotere zeef en dan werd die tarwe, die werd heen en weer geschud en dan kwam het stro en allerlei dingetjes die kwamen dan... naar boven. En die kon je dan eraf blazen. En als er grotere stukjes tussen zaten, die kon je dan met je hand eruit tikken en die kon je weggooien. En de kleine korreltjes, die heel klein waren, nietig. Hè, en hele kleine stoffen, steentjes, die konden ook wel door de zeef vallen. Door de zeef heen vallen, door de gaten. En dan bleven die mooie goudgele tarwe bijvoorbeeld, die bleef open. Dat was een heel werk. Dat moest je zelf doen. Ja, die graanverkoper, die ging dat niet allemaal doen. Nee, het was al verdord. Goed, maar als je wat tarwe kocht, dan moest je zelf maar de zaad geven. Die laatste strootjes en vouwtjes en dergelijke, die moest je dan maar eruit blazen. Dat deden niet op de vrouwen. De Satan heeft u zeer begeerd om te zitten als de tarwe. Is die Satan dan zo blij met de tarwe? Wel nee, natuurlijk niet. De Satan is helemaal niet blij met tarwe. Met tarwe is de Heer alleen maar blij. Hij wil de tarwe verzamelen in zijn schuur. Wat wil de Satan dan? Nou, de Satan moet je altijd maar denken, die wil precies het tegenovergestelde als wat de Heere wil. De Heere wil de tarwe hebben, behouden, en de Satan, die wil het kaf hebben. Nou ja, wat heeft hij nou aan kaf? Nou ja, het is een beetje moeilijk te begrijpen, het beeld misschien. Maar laat ik het dan zo zeggen. De Heere God, die heeft naar die discipelen omgekeken. Ze zijn geroepen. Ze hebben net te verlaten en ze zijn hem gevolgd. Met al hun menselijkheid en dwaasheid en hun onverstand zijn zij door de Heilige Geest bearbeid om te geloven in hem. Wilt gij lieden ook niet heen gaan? Nee, waar zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Ze verstonden nog niet zoveel van zijn hoge priesterlijke bediening. Ze waren en werden als dwalende schapen. En nochtans waren zij door de werking van Gods geest en door die bediening van de Heer Jezus Christus in oprechte liefde en trouw aan hem verbonden. En ze waren een volk door bezaaide en onbezaaide wegen. En zo af en toe, dan verblijde de meester zich als hij iets van zijn eigen werk bespeurde in het hart of in het leven van zijn discipelen. Ach ja, je kunt natuurlijk alles gaan verkleinen, dan heb je ergens gelijk. Want wat heeft de Heer een verdriet van zijn jongeren gehad. Maar hij moet ook even bedenken, te midden van alle haat en vijandschap die er tegen hem openbaar kwam, dat deze het zijn die bij hem gebleven zijn. Bijna, bij hem gebleven, bijna tot het einde toe. En dat de Heer Jezus zelf zegt, en deze hebben bekend, dat gij, Vader, mij gezonden hebt. Wat wil nou de Satan? De Satan wil dat werk van God, wil hij eruit blazen. En dat werk van God, dat is de taal. Dat is zijn zaak. Ja, misschien mag ik het nu ook deze keer eens noemen, het zaad van het woord ook. Dat wil hij eruit blazen. Uit hun hart en uit hun leven. Hij wil alleen maar overhouden die duivel, die pure mens. Nou, wat is nou een pure mens? Dat is kap. Dat is kap. Dat is de zondaar, dat is een Adamskind, dat is een verlorene, dat is een ongelovige, een onboetvaardige, een liefdeloze. Dat is een mens. Tot alles in staat. Zonder natuurlijke liefde, hatelijk zijnde en elkaar hatende. Wat wil de duivel? En dan wil die ze in de zeef en dan gooien en smijten. En dan wil die niet, want dat wil God. Dat wil God. Maar dat wil de Satan niet. De Satan die wil niet dat die ellendige Adams eigenschappen is een eindje weggeblazen worden. En dat het werk Gods is openbaar zou komen, dat doen. Maar net andersom, hij wil het werk van God wegblazen. En dan hou je alleen maar onze eigenschappen over. Onze slechte eigenschappen. Dan hou je onze verdorven natuur over. De Heer is altijd bezig om iets van zijn lieve zoon over te drukken. Ja, wij moeten ons schamen. Jazeker, dat zeg ik erbij expres. Diep en diep schamen. En dat kunnen we nog niet eens. Maar dat is Gods bedoeling. Daarom luidt het woord van de bede: o zoon, maak ons uw beeld gelijk. Maar de duivel die wil zijn eigen beeld zien. In de mens. In de discipelen. Hij wil net zo lang schudden totdat er geen korreltje tarwe meer te vinden is. Geen kruimeltje geloof. Geen kruimeltje hoop. Geen kruimeltje liefde. Geen sprankeltje hoop. Hij wil dat allemaal wegdoen.
totdat hij alleen maar wanhopige Judas de overhoudt, die er geen gat meer in zien, die uitgeraakt zijn, uitgeleefd, en die dan er maar een eind aan maken en in zijn schoot vallen. Dat wil de Satan. Dat wil hij. Dat eist hij. Hij zegt, ik zie zo dat die tarwe niet schoon is tegen God. Laat mij die tarwe niet zitten. Ik zie allemaal vuil, ik zie allemaal steentjes. Dat kunt u zo niet eten. Want het knet tussen je tanden, laat, geef u ze mij, ik eis ze. Ja, zo'n lelijke helhond. En in plaats van dan de tarwe, dan wil hij die tarwe wegblazen in plaats van die tarwe te behouden. En hij wil alleen maar kaf overhouden. De duivel eet alleen maar kaf en stenen en vuil. Daar leeft hij van. Simon, Simon, tweemaal. Dat betekent de ernst van de situatie. Simon, Simon, mens. Ziet, merkt de God, de Satan, de aanklager, heeft u lieden zeer begeerd, allemaal, om te ziften als de tarwe, zodat er niks overblijft. Voor Gods vuur. Helemaal niets. Maar ik heb voor u gebeden. He? Heeft de Heer Jezus dat al gedaan? Ja, heeft hij gedaan. In zonderheid nu in deze laatste nacht, bij het avondmaal, of welk moment dan ook. Ik heb voor u, en dan is het enkelvoud, voor u gebeden. Daaruit moeten wij leren dat hoewel de Satan ze allemaal begeert te giften als de tarwe, Petrus in de eerste plaats, die moet eruit. Die heeft het verbijsterende woord gesproken. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar die heeft ook moeten horen, ga achter mij, Satanas. En daarom Petrus. De rest had dat gebed ook nodig. Maar Petrus is de aangesprokene. Die anderen moeten het ernaast zijdelings meehoren. Het geldt voor hun ook. Maar Petrus. Voor jou staat er het slechtste bij. Het gevaarlijkste. Een gevaarlijk mens. Ik heb voor u gebeden. Het gebed van de Heer Jezus. Staat tegenover die vordering van de Satan. De Satan, kinderen, die ons wil hebben. Ons en onze kinderen wil hij hebben. De Satan die zegt, toe, gooi eens in de zee. Laat mij eens even werken aan die kinderen. Laat mij eens uitzoeken wat bruikbaar is en wat niet. Als je aan de Heer Jezus vraagt om een nieuw hartje, dan blaast hij ze tegen en zegt, dat hoef je niet te vragen. Niks nodig als God het geven wil, dan geeft hij het wel. En anders haalt het toch niks uit of hij in de kerk zit, of hij op de straat zit, of hij op school, of op de dancing, of wie het koopt, maakt allemaal niks uit. Hoort iets in de zee. Die Satan die maakt je wijs als je een kinderlijk vertrouwen mag hebben, kinderen. Als je als kinderen mag zeggen, ach heren, u kunt en u wilt en u zult in nood uitkomen, kinderen. Dan zegt Satan, geloof het maar niet, kijk maar. Dat vriendje en dat vriendin is er ook gestorven. Nou, de Heer heeft het niet gedaan. Niet beter gemaakt. En dat kind de vader is dood. En die de moeder is dood enzovoort. Ja, zo is de Satan ook met kinderen bezig. Ja, apostelen, ouderlingen en diaken en zulke soort mensen. Die probeert iets nog veel erger te doen. Maar hij doet het ook met kinderen. En dan probeert hij alles maar weg te blazen. En als de Heer je dan geeft vertrouwen dat je zegt, Heer Jezus, als u belieft, mag ik ook uw schaapje zijn van uw kudde. Dan blaast hij net zo lang totdat hij merkt dat je denkt, nou dat zal wel nooit kunnen. Nee hoor, ik ben te stout, ik ben te ondeugend. Nou, zo is de duivel eigenlijk altijd bezig bij kleine kinderen, bij jongens en meisjes en grote mensen. Altijd is hij maar bezig om heen en weer te schudden in die zee. En in plaats dat hij nou dat kaf wegblaast, houdt hij dat kaf allemaal mooi bij elkaar. En als er wat goeds is, dan gooit hij gauw weg. En dan staat er hier voor Petrus en voor de discipelen. En er staat ook tot onze troost geschreven. Maar ik heb voor u gebeden. Het gebed van Jezus is onze tweede gedachte. Daar moet je niet te min over denken. Want dat betekent dat die Satan ook inderdaad zijn doel met ons bereikt. Tenzij. Dat betekent dat wij de verliezende partij zullen zijn als mensen, als Simons, als Jantjes en Pietjes en Klaasjes. Zijn wij onherroepelijk de verliezende partij? Dan moeten we echt niet denken, Petrus die dacht wel. En wij denken het in onze hoofd moet ook. Maar toch, wij moeten niet denken dat wij het beter zullen doen en anders zullen kunnen. We moeten niet denken dat wij met ons leven zo'n beetje garant staan voor de waarheid en voor God en voor zijn dienst. Want de Heer heeft gezegd, Simon, Simon, je bent een mens, je bent een zondaar. Nou, dat ontzettend, dat aangrijpt me. Maar ik heb voor u gebeden. Voor jou, man. Anders was dat gelopen. Wat? Ja, maar wij hebben toch gebeden? Petrus die bidt toch ook elke dag? Ja. Petrus die zal toch ook wel vragen om kracht en wijsheid en alles wat we zo gewoon zijn te vragen. En Petrus zal toch ook als je een woordje moet spreken wel zeggen, heren, ja, ontdek mijn ogen dat ik kan schouwen de wonderen van uw wet. Ja, best dan, dat zal wel zo zijn, ja. En wij vragen toch ook voor onze kinderen of dat de Heer, ja. En toch, als je het recht zien mag, en hoe pijnlijk de ervaring ook is. Want het is een soort bekering. Maar hoe pijnlijk het ook is, het is toch zo nuttig als je zegt, o God, wat ben ik toch een verschrikkelijk ongelukkig schepsel. Als het gaat over de dingen die des geestes zijn. Ik kan dit, ik ben een hopeloze bidder, een hopeloos geval. Ik bid met al mijn mooie woorden, met alles. En hoe gepast ook zeg ik dat je niet bidden moet. Maar het gaat wel even over het persoonlijke, onze verhouding tussen de Heer en onze ziel. Heer, het is alles droevig. Die kleine kinderen doen nog beter dan papa en mama. Die kleine kinderen, ja. Die kunnen soms nog spontaan wat zeggen, wat vragen. Maar wij. Ik tegenover die Simon. Die mens. Sta ik. De zaligmaker. Jezus. De redder. De ruimtemaker. Die het verlorene zoekt. Die gekomen is om zalig te maken dat verloren was. De goede herder. Die zijn leven voor de schapen zet. Maar ik heb voor u gebeden. Nou. Laten wij dan maar niet al te veel klemtoon leggen op ons gebedsleven. En wat dies meer zij. Ja. Want het is waar hoor. De Heer kan een gebedsleven geven. Maar als wij er zo mee te koop lopen met ons gebedsleven. Dan verdwijnt het gebed. Die biddende en dankende hoge priester, hoe langer hoe meer op de achtergrond. En nu dit, ik heb voor u gebeden. Als je het vat, als je er door deze troost wordt, dan zou je je handen wrijven van blijdschap. En van schaamte ook, maar ook van blijdschap. Ik heb voor u gebeden. Heeft u, Heer Jezus, voor zo'n eigenwijze dwaas gebeden? Zo zelf overschatten. Die daar even met zijn neus in de wind borst vooruit loopt, hè. Dan zou ze al aan u geërgerd worden, nee. Petrus heeft vastgerekend dat hem de ereplaats toekwam. Twisting wie de meeste was, ik denk dat Petrus daar een behoorlijke rol in gespeeld heeft. En dat hij als het ware zo gekeken heeft, dat ze allemaal aanvoelden dat Petrus dacht, ik snap niet dat het niet vanzelfsprekend is dat jullie automatisch begrijpen dat ik toch wel door Christus zelf aangewezen ben om het hoofd te zijn, de hoofdman. Op deze Petrus zal ik mijn gemeente grondvesten. Misschien heeft hij nog geen eens zoveel gezegd, maar het wel laten merken in zijn blik en in zijn houding. Wat tobben jullie toch? Maar ik heb voor u gebeden. Dus terwijl wij ons rijp maken, zou je zeggen, voor de ondergang, voor een diepe val, terwijl wij ons rijp maken om, ja, als God het niet verhoedt, om voor eeuwig weg te vallen, is Jezus aan het bidden. Er is nog iets in. Je moet niet schrikken. Dat heeft de Heere voor Judas niet gedaan. Gebeden. Was geen eens geloof. Ja, er was wel wat soorten geloof geweest dan Judas. Maar niet het geloof. Nee. Al heeft hij ook het evangelie verkondigd. Dan zijn de mensen wel blij geweest misschien. Dat Judas een woord sprak. Maar nee. Ik heb voor u gebeden. Hoe nodig het. Hoe noodzakelijk dat de Heer Jezus voor mij, voor u bidt. Want dat betekent dat ik, hoe ongelukkig ook, hoe leeg en hoe verloren, dat ik hem ter harte ga, dat hij zich mijn ellende aantrekt. Niet alleen mijn ellende in de passieve zin, vanwege ziekte, krankheden en allerlei dingen die mijn leven kunnen drukken, maar dat hij ook mijn ellende aanziet, van mijn hoogmoed, van mijn eigen waan, van mijn eigen ik, eigen eer. En dat hij dat nou alles aanbiedt en het gaat hem ter harte en hij bidt voor mij. Hij bidt voor zulke ellende. En doet hij nog aan de rechterhand van de Vader, de biddende en dankende hoge priester. Ik heb voor u gebeden. Nou, schaamteloos mens, misschien ben je vanmorgen wel vergeten. Misschien had je wel te druk om nog op je knieën te danken of hoe dan ook. Misschien heb je wel gejacht en gejaagd om naar Gods huis te komen, of naar je toch op tijd wilde wezen. Weet. Of misschien heb je een paar woorden gezegd, hè, zonder dat het tot je doordrong, dat je de levende God aanriep, de God der geesten aller vlees. En nu zit je hier. En misschien terwijl je hier zit, voel je het boze, het doorzichtige van je eigen leven. Simon, Simon. Mens die je bent, besef je wel. Of denk je dat je kunt teren op jouw christelijkheid en op je christendom en op weet ik wat. Kun je daarop teren? Mag je daarom wel wat doen en een slippertje maken? En zo'n ellendige bidder zijn. Mag dat daarom wel? Denk je bij je eigen ouders staan gelukkig ook nog wel eens andere keren tegenover. Dat ik het wel meer meen uit de grond van mijn hart. Dan ben je bezig om je eigen leven te houden. En we kunnen onszelf niet redden. Maar ik heb voor u gebeden. Als het nou werkelijk ernst is dat je zegt. Ja heren, hier zit zo'n vagebond. Zo'n lege, ongeestelijke vagebond. Laat het dan tot troost zijn. Niet om ons in onze verkeerdheid te stijven, maar wel om de ogen deemoedig neer te slaan vanwege de verwondering dat die lieve heren en zaligmaker die zoveel van ons te verdragen heeft, dat die nou ook nog voor de zulke bidt. En dat hij zegt, ja Petrus, al doe jij het niet, dan zal ik het wel doen. Petrus zal ook wel gebeden hebben hoor. Maar ik denk een beetje gereformeerde gebeden. Vader in de hemel, wij danken u. Want voordat de mens het weet, is hij toch al zo'n fariseer. We danken u dat u ons hebt uitverkoren om te zijn de leidslieden van uw kerk, de gangmakers van uw koninkrijk en noem maar op.
Ja, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. De behoudenis van zondaar. Ben je zondaar? Ja, nou ja, ik bedoel, nou, denk nou niet, graai nou niet in die grote grabbelton dat het de zonde bij het eerst kan. Nee. Hoef je niet naar te zoeken, ben je zondaar? Ik bedoel, dit mee. Is het tot in de diepste intentie van je ziel doorgedrongen? En dringt het nog steeds meer door? Want we zijn op de leerschool. Dat je zegt, ik heb gezondigd en ik derf de heerlijkheid Gods. Ik derf de heerlijkheid Gods. Ik derf zijn gemeenschap. Ik ben niet bekeerd. Nee. Ik ben niet beter. Nee. Hij is het die mijn krankheden kent en liefderijk geneest. O, schep dan toch moed uit dat woord. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Waarom kan dat dan? U zegt toch zelf wel eens dat wij helemaal geen geloof hebben? Ja, je voelt aan, je kunt hier diverse kanten uit. Maar laat ik het toch proberen zo duidelijk mogelijk te zeggen. Ik heb voor u gebeden. Voor u dat niet. Niet in die zin. Maar ik weet, Petrus, met de andere broeders die daarbij staan. Ik weet, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Vader, van degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Van de zoon der verderfenis, Judas. Maar verder was alles goed. Dat weet de Heer niet. Deze hebben bekend, rechtvaardige vader, de wereld heeft u niet gekend. Maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend, beleden, dat gij mij gezonden had. Hoe kwam dat nou? Hoe kwam dat de een stond te sissen? Hij is de duivel. Hij werkt de duivel uit door de overste der duivelen. En dat zij mochten zeggen, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Hoe kan dat? Was het een beter soort, een slechter soort? Nee. Dat kwam nu door het werk van de Heilige Geest in hun harten. Deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Dat kwam omdat de Heer in hun harten ontstoken had. Een ongeveinsd geloof. Hoe beperkt, hoe beknopt, hoe alles ook was. Maar dat was in ieder geval zo in hun harten. En u zegt, de Heer Jezus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de genade aan hun druk. Maar u zegt, u vraagt, maar toen Petrus daar in de zaal stond, toen was er toch verder niets van over? Was dat nou nog geloof? Dan zeg ik, u hebt gelijk. U hebt gelijk. Is dat nou nog geloof als je de meester verloochent en je jezelf vervloekt en met eedzweringen zegt, ik ken de mens niet. Maar vergeet niet. De Heer Jezus kende hem wel. En Petrus mag liegen zo groot, leugens zo groot dat het niet om te zeggen is. En dat deed hij ook. Ik ken de mens niet, maar hij liegt het. Hij liegt het ook. Hij kent hem wel. Iets ervan. Zeggen dat Petrus alles wist en wij weten ook niks. Niks nog. Maar deze hebben bekend
Dus tegen Judas zou je kunnen zeggen, jij hebt gelijk, joh. Nou, ik tot de ontdekking gekomen ben dat je op het verkeerde paard gelet hebt. Het is hem niet, hoor. Nee, het is hem niet. Nou, nee, Jezus van Nazareth. Jongen, jongen, ben ik daarmee op de kopje gekomen. Nooit gedacht, altijd nog gehoopt en nou. Maar Petrus, jij niet, want jij weet, je hebt het beleden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Als u dat ook gedaan heeft, dan heeft hij het nagepraat. Maar hij meende het niet. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Al komt dat geloof nou naar, niet naar buiten de wijze van spreken. Dat hij zijn leven over heeft voor de Heer Jezus Christus om met hem te sterven. Dat doet allemaal niks te zaken. Maar als Jezus hem aanziet, gaat hij naar buiten en weent bitterlijk. En als de haan kraait, dan wordt hij wakker. God. En dan loopt Judas bij wijze van spreken al kraaien er 1000 hanen. En dan kijkt de Heer Jezus 1000 keer om. En dan zegt de Heer, vriend, hoe zijt gij hier? Verraad gij de Zoon des mensen met een kus? Gaat gewoon door. Alles gaat door. Daarom moet je wel voorzichtig wezen, want ik wil beslist het geloof, de zaligheid, de genade niet zien als een soort hoedanigheid van de gelovigen. En ik ben ook een beetje bang voor de Roomse leer van de ingestorte hebbelijkheden. Maar vergeet niet, het gaat niet om de mens dat er iets van God verheerlijkt is, maar ik heb al eens gezegd, ja. Waarom wist Petrus, waarom weende Petrus zo dit? Omdat de borg een middelaar naar hem keek. En ik moet erbij zeggen, hij wist wat genade was. Toch iets heeft hij ervan zien schemeren in het leven. En van de week op de biddag, dat bedoel ik eigenlijk. Dat Amos zegt, Heere, houd toch op, wie zou er van Jacob blijven staan? Dat kan niet anders, of Amos moet diep in zijn ziel geweten hebben. De Heere is toch barmhartig en genadig. En nu liggen wij allemaal wel vervloekt als zulke ongehoorzame mensen. En die de Heere zoveel smaadheid hebben aangedaan. Maar op het moment vliegt het eruit. Houd toch op, Heere, wat is er in Jacob? Hoe moet hij blijven staan? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ik moet dat aan. De Heer Jezus, die is in het geloof gebleven. Die is in het geloof gebleven. Volmaakt en volkomen. Ja, laat ik het nou zo voorstellen. Als je nou die draad hebt, die zit hier vast en daar vast. Dit is de Heer Jezus, de volleinder van het geloof. Dat is de Heilige Geest, de bewerker van het geloof door het woord. Jezus is de volleinder. En nou aan die draad van het geloof, daar hangt Simon, Nathanael, Filippus, noem maar op. Maar ze zijn zo zwaar. Dat wil zeggen, ze zijn vaak zo met hun eigen ingenomen in plaats van met de Heer Jezus, dat de zakken steeds dieper naar beneden. Ten slotte zie je, gewoon water. Hier zit de draad boven water en daarop. Jezus is de volleinder van het geloof en de Heilige Geest is de geest van het geloof. Maar de gelovigen, oh, dat moet er van terecht komen. Dan komt de Heere en die gaat zo met zijn vinger van die ene kant naar de andere kant. En die draad die komt boven water. Dat hoor ik. Petrus, ik dacht dat jij verdronken was, joh. Ik dacht dat jij verdronken was. Ik zag jou helemaal niet meer. Waar was je gebleven? Ja, ik zat onder. O, mens, ik zat onder. Ja, hoe kom je dan zo voor de dag? Had jij zo sterk geloofd? Nee, ik was alles verloren. Maar hij, kijk, voel je dat? Die draad, hij zo met je vinger langs gaat. Hé, hey, daar komen ze boven. Ze waren eer ze verdrukt werden al op het dwaalspoor. En toch, omdat Jezus bidt, en omdat zijn gebed verhoord wordt, omdat hij de middelaar is, de ware hoge priester. Daarom, Petrus, je blijft aan de lijn zitten. Al verdwijnt je tijdelijk kopje onder, zodat de duivel misschien lacht en weet ik wie er nog meer lacht. Maar de Heere trekt straks de draad terug, daar komt hij aan. Ik heb voor je gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophouden. En gij als gij zo bekeerd, gij zo versterkt, uw broeders. De behoudenis van de zondaar staat ook in het teken van de verkondiging. Als gij bekeerd, wat Petrus dan niet bekeerd? Nou ja, wij weten op grond van het woord dat Petrus was wederom geboren. Maar als je verkeerde mensen tegenkomt, moet je altijd verschrikkelijk niet uitkijken. Verkeerde mensen, dat ontzettend moeilijk wordt. Verkeerde mensen, je hebt mensen die zeggen, dat bekeer jij mij tot u en genees mij. Dat is beter. Wat bedoelt de Heer nou? Nou, als je nou eens een keer werkelijk gelooft, Petrus, en dat komt wel straks. Hè? Met onze kracht is het niet gedaan. Och. Dan mag je die andere struikelende en slappe knieën, mag je versterken. Als je werkelijk voor je eigen ziel bewust bent. O, ik heb gedwaald als een verloren schaap, maar hij zocht mij. Dan mag je die andere versterken. Kun je nou nog niet doen. Nou zou je nog in staat zijn om iemand zijn oor eraf te slaan en misschien liefst zijn hoofd eraf te slaan. En straks zegt hij, o nee Heer, ik ga met u in de dood. En dan zegt Jezus, Petrus, eer de hazen kraait, dan hebben ze ook kunnen dreamen. Petrus, als Petrus ga je eraan, als u geen Simon wil leven, als u dat niet beseft, als u niet uit die stand wil leven, och lieve Heer, help me alsjeblieft, want ik verga, als u niet als zo'n Simon aan mij wil hangen, dan zal je als Petrus te schande worden. Straks in de zaal. Je zal me verlopen. Maar goed. Als het brood gebroken is, dan moet je de broeders vertroosten. De Heer werkt met gebroken broden. Dat weet je. Bij de wonderbare spijzering enzovoort. Die zegent hij, die deelt hij uit. Die zijn tot spijzen. Zo doet de Heer met mensen ook. Als nou gebroken is, dat mijn geloof, mijn rotsvast betrouwen de knak heeft gekregen. En ik ga geloven in hem, die de goddeloze rechtvaardigt om niet en die het geloof heeft behouden. Zegt hij, nou kan ik je gebruiken. Ga nou de broeders maar versterken. Ga nou maar vertellen hoe goed dat ik ben voor zulke lage, slechte mensen. En vermaan ze dan zolang je in deze tabernakel bent. Zie je? Dat is dan de troost. Nou, ik hoop dat het met ons ook zo gaat. Met mij. Je hebt gehoord van lerende en regerende ouderlingen. En van diakenen. Een hoop dingen heb je gehoord. Maar ik hoop dat het zo met ons mag gaan. Of al gegaan is. In ieder geval dat geen onbekende zaak is. Want dan heb je goede diaken en goede ouderlingen. Als het zulke soort mensen zijn die bekeerd worden tot de Heere, bekeerd worden van de eigen waan van de trotse zielen, om van God alleen alles te verwachten. Gelukkig dat de opperste herder der schapen voor ons dit. Amen.